De stof van onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 2. En daarvan lezen wij de eerste twee versen u voor. Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn in Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Tot zover. Zijn wij hierboven van Babel via Jeruzalem naar Bethlehem. Hoewel het misschien een jaar geleden is, ik weet het niet precies, dat wij bij deze stof hebben stilgestaan, in zonderheid, bij het, als ik me goed herinner, het 10e vers, als zij nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Had ik toch de begeerte om op deze geschiedenis nog eens terug te komen. Omdat er een grote blijdschap en verwondering is in dit Matthäus 2 ook. Door de andere evangelisten zo niet gemeld. Misschien wel expres door Matthäus, door de Heilige Geest geïnspireerd. Matthäus die, naar men aanneemt, zijn evangelie, of Gods evangelie, hoofdzakelijk ook geschreven heeft voor de Joden, om daarin ze te laten merken dat God zelf zijn koninkrijk zal formeren. Ondanks alle bittere tegenstand, die Matthäus ook zo duidelijk beschrijft, al de bittere tegenschap en vijandschap die de Heer Jezus en zijn prediking ontmoeten, juist onder zijn volksgenoten. En vandaar dat wonderlijke dat we dit in Matthäus 2, de enige evangelist die deze geschiedenis vermeldt, zo op zijn plaats vinden. Andere dingen worden door Matthäus weer niet genoemd, want, zeer waarschijnlijk, u moet zich deze gebeurtenis niet voorstellen, tegelijkertijd met de herders. Ook niet voor de besnijdenis, die na 8 dagen geschiedde. Zelfs niet voor de dagen van haar reiniging geëindigd waren, 40 dagen. Want, als we de evangelie met elkaar vergelijken, en de berekening van Herodes, en ongeveer de tijdsduur die de wijzen hebben nodig gehad om hun lange reis te maken, bestaat naar de gedachte van Herodes, en hij zal het wel een beetje ruim uitgerekend hebben, de kinderen van 2 jaar en daaronder. Dus dat er wel een bepaald tijdsverloop is tussen de geboorte en de komst van de wijzen uit het oosten, dat is zeker. Of we moeten denken aan, zoals velen denken aan de jaar of 2, lijkt mij wel weer wat lang, maar ik zou denken aan de leeftijd van 1 jaar, doet verder niet de zaken, 14 maanden, en dat de Heere zijn eerste stapjes heeft gezet door, ja, of ze nog gewoond hebben in de plaats die ons door Lucas beschreven wordt, of dat ze een wat andere behuizing hebben gekregen, dat doet ook niet ter zake, maar dat hij zijn eerste stapjes aan moeders hand heeft gezet. Die periode ongeveer schrijft deze geschiedenis, of vindt deze geschiedenis plaats. Evenwel weten wij uit de geschiedenis van de herders, uit de geschiedenis van Simeon en Anna, dat het niet gegaan is zoals het normaal gaat bij de geboorte van een koningskind, van een erfprins. Dat het allemaal bedekt was in de nevelen van de armoede, de geringheid, de nietigheid. Ze zijn geen serenade wezen brengen, helemaal niet, dat komt ook in dit schriftgedeelte weer heel duidelijk openbaar. Geen saluutschoten, geen vlaggen, geen mensen die versieringen of palmtakken komen brengen, niets van dat alles. Want daar hij rijk was, is hij arm geworden. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, in dat betrekkelijk onaanzienlijke plaatsje, wat grootte en inwonertal betreft. Het wordt genoemd, gij zijt niet de minste, sommigen lezen, al zijt gij het minste, om te wezen onder de duizenden van Juda. Het dankte haar bekendheid hoofdzakelijk doordat David daar vandaan kwam. En de geschiedenis van Naomi en Rut. Daar waren godvrezenden geweest die daar gewoond hadden. En daardoor was het bekend. Maar verder als dorpje, of stadje eigenlijk, was het heel klein en nietig. Onder de duizenden, dat wil zeggen, ze konden niet zoveel duizend of overste over duizenden hoefden ze aan te stellen, want zo'n groot aantal duizenden was er niet. Zo'n kleine plaats, min of meer, in de vergetelheid geraakt. En toch, misschien betekent de naam Broodhuis. En toch heeft de Heer daar toch in het verleden zoveel wonderen verricht. Want daar woonde, voor zover het vlees aangaat, de verre voorouders van de Heer Jezus. Daar heeft ook Rut gewoond. En Boas. En Naomi. Daar is ook blijdschap geweest toen de kleine Obed geboren werd. En later Isaï en David. Geslachten hebben daar gewoond, waar de Heere zijn bijzondere gunst aan heeft betoond. En waar hij zijn genade heeft verheerlijkt. In die zin is Bethlehem niet klein, maar groot door de genade Gods die hij aan haar inwoners heeft verheerlijkt. Gelegen in Judea. Kan zijn dat het hier staat omdat er nog een dorpje Bethlehem was in Zebulon. Maar het kan ook zijn dat de Heilige Geest daarmee wil aanduiden dat het om dat plaatsje gaat, om in Juda. Juda, hij zei het, uit u zal mij voortkomen. Dat het naar de belofte Gods was. Bethlehem Ephrata in Judea. In de dagen van de koning Herodes. Dat was Herodes de Grote, er zijn er heel wat geweest. Maar dit was dan eigenlijk de eerste die daar in Judea de koningstitel mocht voeren. Hij had kans gezien om een wit voetje te halen bij Augustus, de keizer, en Hij had daar behoorlijke macht. Het typische was dat hij was geen Israëliet, maar een Idumeer. Een zoon van Esau. Het kan raar gaan in het leven. Hij was een man die aan de ene kant alles deed om de Joden een dienst te bewijzen. Ze spraken zelfs over de tempel van Herodes. Zoveel had hij eraan gerestaureerd en vernieuwd en opgeknapt en goud en noem maar op. En aan de andere kant was het zo'n verschrikkelijk barbaars iemand dat hij, voor de voet weg uit de weg liet ruimen waarvan hij enig gevaar duchtte, zelfs zijn eigen kinderen. Over een week of 5 dagen voor zijn dood dat hij nog een zoon van hem uit de weg liet ruimen. Zijn eigen vrouw. Hij heeft er duizenden, ook van de Joden, uit de weg laten ruimen. En iedere opstand heeft hij in bloed en tranen weten te smoren. Dat is Herodes. Hij is in het jaar 4... voor Christus gestorven. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar onze jaartelling is een stukje abuis. Maar het is niet zo belangrijk, maar dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Hier gaat het toch over nadat de Heer Jezus geboren is. Maar dat betekent, je moet niet onze christelijke jaartelling vasthouden. Die is niet helemaal zuiver. Maar verder is dat van geen betekenis. Dat is ook na te gaan wanneer dat fout gegaan is. Deze boze nakomeling van Esau, daar zou je van kunnen zeggen, die heeft ten volle getriumfeerd. En zelfs in Jeruzalem heeft hij de macht in handen. Waar eenmaal David en Salomo hebben geregeerd en zoveel anderen. Dat is op zichzelf een aangrijpende gedachte. Dat de meerdere zou de mindere dienen. Je zou zeggen, dan moet het toch wel verschrikkelijk laag met Jacob zijn afgelopen. Met het volk Israël. Dat zoiets mogelijk bleek te zijn. Ja, dat is ook zo. Want daarin wil de Heere God als het ware ook deze lering en vermaning leggen. Dat ook in de praktijk van het leven dat volk zo ver gegaan is in zijn afwijking, in zijn overtreding, in zijn dode vormen godsdienst, dat het eigenlijk geen verschil meer uitmaakt of dat er nou een Judeër of een Edomiet op de troon zit. Omdat de een op een goddeloze manier en een huichelachtige manier en de ander op een even goddeloze manier en huichelachtige manier door het leven gaat. De ene hoge priester die werd omgekocht, de andere werd door de sluipmoordenaar gedood en zo rolde dat geestelijk leven maar door. Het was wat dat betreft een verschrikkelijke nare tijd en de mensen leefden ook voortdurend in spanning met de gedachte welke nieuwe ontwikkelingen hangen rond weer boven het hoofd. En dan staat er dat in die dagen, ja het duurt nog maar kort want zijn vonnis is reeds geveld. Het duurt nog kort dan wordt hij door een vreselijke ziekte aangedaan. Hij kan geen adem meer halen, alleen als hij rechtop staat. Vol met zweren. Hij vroeg een keer om een appeltje. Maar alleen maar om met het schillenmesje zichzelf in het hart te stoten. Vanwege de ellende. Droevig. Al het droevigst is met hem afgelopen. Daarom staat er ook in de dagen. Dat wil zeggen, welhaast is deze groene inlandse boom weg. En ge ziet hem niet meer. Maar daarom kan die heel wat ellende, heel wat benauwdheid veroorzaken. Die staat er nu. Dat staat niet bij Herodes, want dat kun je neerzien. Dat zie je als deze wereld algemeen. De ene mens heerst over de andere mens en ten kwade. Daar kijken de mensen naar, de Herodianen, die zeggen, zie, dat is onze koning. En ze buigen zich slaag deemoedig neer voor Esau. Maar de Heer die noemt het alleen maar even om ons de tijd te leren wanneer dit alles heeft plaatsgevonden en om de wonderen van zijn hand ons nabij te brengen. Ziet. Enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Nou, dat was niet op zich niet zo heel bijzonder. Want in die tijd kwamen er mensen uit verre landen om een bezoek te brengen naar Jeruzalem. Je kent het verhaal van de Moorman. En als je dan daarbij bedenkt dat de verbreiding van de Joden over de wereld enorm groot was. Dat er in het verre oosten overal Jodengemeenschappen woonden. Dat merk je bij Pinksterfeest van die uitlandse Joden en Jodengenoten. Die hebben zich overal gevestigd en drijven handel en noem maar op. En komen eens in het jaar of eens in de zoveel jaren. Of als ze met pensioen gaan, komen ze naar Jeruzalem. Om daar in de omgeving van de stad begraven te worden. Of om het feest te vieren en oude kennissen en familieleden te ontmoeten. Dus op zichzelf, dat er ook buitenlanders kwamen naar Jeruzalem, de stad des vredes, dat was nog niet zo opvallend. Maar God zegt dat dit een zeer bijzondere gebeurtenis is. Ziet, enige wijze van het oosten. Hoeveel? Ik weet het niet. Al heel spoedig heb je legendevorming gekregen. Die weten zelfs de namen te noemen en dat er drie koningen zijn geweest. Maar de waarheid van die legende is ontzettend verdacht. Er zijn er ook nog weer legendes die spreken van 12, een heel gezelschap. Doet verder niet ter sprake. Ziet, wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Wat waren dat voor mensen? Ja, dat waren, je moet me niet kwalijk nemen, want in alle eenvoudigheid kun je wel eens lezen hoe die mensen van God zijn wijsgemaakt. En dat geloof ik ook. Dat is niet in het geding. Maar toch betekent het hier. Het woord, dat kun je in de kanttekening ook vinden. Magiërs wordt gebruikt. Magiërs. En magiërs was de benaming van de. Ja, sterrenkijkers, astrologen. Dat waren het. Het waren die mensen waar Daniël lang geleden het hoofd over was. Hij werd het hoofd van de sterrenkijkers en de waarzeggers. Dat kun je letterlijk lezen. Want hij was nog wijzer. Hij heeft zelfs wel eens middelijk het leven gered. Toen ze die droom niet uit konden leggen. Ja, ze konden er niet opkomen. Wat heeft hij nou eigenlijk gedroomd? En toen was hun vonnis getekend, geveld. moest toch uitgevoerd worden. Ze moest allemaal in stukken gehakt en uitgeroeid worden. Want die grote Nebukadnezar was vreselijk boos dat ze hem in de steek lieten. Hij vertrouwde ze opeens niet meer. En toen kwam Daniël en die maande tot kalmte. En die heeft toen verteld in de naam van God en door goddelijke openbaring wat de koning gedroomd heeft en wat de betekenis daarvan geweest is. En toen was de koning daar zo mee ingenomen dat hij maakte hem in zijn oog tot de grootste sterrenkijker, in wie de geest der goden woont. Zo zagen ze Daniël. Een man in wie de geest der goden woont. Ik vind het op zich een diepe gedachte, een leerrijke gedachte die stof geeft, kan geven tot veel overdenking als je tracht in te denken hoe dat geweest is. Daniël, het hoofd van de sterrenkijkers. Van de astrologen. Wat waren dat voor mensen dan? Nou, die mensen die in die Oosterse godsdienst, ik geef maar een globaal schets, maar die is toch nuttig tot het verstaan van wat de schrift ons hier leert. Die mensen, dat waren ook aanbidders bijvoorbeeld van de zon. Van de levenskracht, van de lente, of van de maan en de sterren. Zij geloofden dat er ergens een verbinding was tussen de hemel en de aarde, en dat in de hemel geschreven stond wat er op aarde gebeurde en nog zou gebeuren. Daar moet je niet te gering over denken. Want hoewel de afloop is dat de wereld in haar wijsheid God niet heeft gekend, nog verheerlijk, toch sta je perplex als je de wetten uit die tijd en nog vroeger leest. En een algehele stelregel was ook, vrees God en eert de koning, letterlijk. Wij hebben vaak een gedachte van, ja, de gekste gedachte eigenlijk. Maar als je het nou ziet in het licht van wat Paulus zei op de Areopagus, dat de mensen zochten of ze hem immer tasten of vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons, die onbekende God. Je ziet daar het religieuze van de mens dat zich openbaart in de mythe, in de verhalen. Dat waren voor die mensen geen leugens, maar die hadden een godsdienstige achtergrond, die goden verhalen. Die overwinning van het licht op de duisternis. Ach ja, zij hebben daarin niet kunnen vinden de ene weg der zaligheid. En toch heeft God, ja, mijn vaste grootste voorzichtigheid, God is erbij geweest, laat ik het zo zeggen. God is erbij geweest toen Daniël er was. Meestal zegt men, nou die wijs uit het oosten van een ster, ja maar, Dat moet je anders uitleggen. En dan gaat men dat op een goede calvinistisch gereformeerde manier uitleggen. Want anders, hoe kan nou God gebruik maken, op welke manier dan ook,
van die sterrenkunde van die mensen, die toch eigenlijk nergens op berusten, naar onze bevatting. Ja, dan zou je zeggen, hoe heeft Daniël het kunnen maken aan het hoofd van al die sterrenkijkers en waarzeggers van Babel? Hoe heeft hij dat nou kunnen doen? Hoe heeft hij zo'n positie kunnen aanvaarden? Ja, maar dat kan toch niet, naar onze bevatting. Ja, maar kijk, dat zijn nou die dingen waar ik mee bedoel, hoe diep zijn Gods gedachten, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft van wat wij weten. En dan bedoel ik helemaal niet wat men dan noemt om er maar een potje van te maken. Zo moet je niet opvatten. Maar dat God een mens ergens neerzet, zoals die Daniël. Nou, de mensen hebben nog ineens beseft dat hij nou, want ze kenden in die tijd was het veel godendom, ook algemeen, hè. Voor allerlei, iedere stap, er komt een klein tabletje voor, daar worden er van een beperkt aantal steden, worden al 600 zoveel goden genoemd. Dus ze hebben echt niet allemaal bevroed dat de God van Daniël alleen God was. Ze hebben gedacht, die man, die heeft zoveel goden bij zich. Dat is een unicum. Dus ze zijn daar in Babel nou echt niet allemaal tot de overtuiging gekomen dat Daniël de dienaar van de alleen God was. Toch is hij daar gebleven. Telkens lees je, niet Belshazzar bleef, dat was zijn eigen nieuwe naam die hij daar in Babel deed. Telkens merk je dat Daniël niet bleef. Geslachten vergaan, koningen vergaan en volgen elkaar op. Babels macht wordt door de leden en verven gebroken. Daniël wordt alsmaar ouder, totdat hij eindelijk mag heen gaan. En rusten in zijn lot. Tot het einde der dagen. Maar. Bij de overdenking. Van. Dit schriftgedeelte. Zag ik iets. Schemeren. Van het wonder. Dat God. Tegen Abraham gesproken had. Dat hij een vader van vele volken zou zijn. En dat die zegen, die in Christus volkomen zou doorbreken, niet een zegen alleen voor de Jood, maar dat die oorspronkelijke zegen die God beloofde, betrof de volken der aarde. Nou, en toen die Daniël daar kwam en hij zegt, het is allemaal onze schuld, want die hoogste beschaamdheid is aangezicht, heren. Wij hebben dat allemaal misdreven. Toen heeft God als het ware de Christus reeds ingebracht in die wereld van sterrenkijkers, tovenaars en waarzeggers. Die in Israël onherroepelijk de dood moesten sterven. Want het volk stond als het goed was onder het directe toezicht van God zelf. In Babel daar mochten ze dan nog wat doen, maar in Israël kon dat niet. En dan zie je al iets van het wonder. In het beginsel van de schare die niemand tellen kan. Dat God daar mensen brengt om hun zonde, om de zonde van het volk. Maar die ervoeren ze als gemeenschappelijke schuld. En die gaan daar onder een oordeel worden weggevoerd naar vreemde landen. En op een wonderbaarlijke manier worden zelfs koningen gedrongen, machtige volken zaten. Om te bekennen, nu weet ik dat de God van Daniël alleen God is, de God des hemels en der aarde. Ja, wat een wonderlijk uitzicht opent dat. Dat Babel, gezien als wereldmacht en als antichrist, zingt als een baksteenlet. Maar niet eerder dan dat God al zijn kinderen eruit bijeen vergaderd heeft. Ook uit Babel. En uit Persië. En noem maar op. En wat graaft dan als waar de schrift diep terug. Hé, daar hebben we lang niet van gehoord. Daniël is al lang dood. Allang. Maar Daniël was geen menselijke activist. Dan had hij een revolutie ontketend. Dan had hij gezegd: maar koning, ik bedank je stichtelijk voor de eer. Ik? Bij ons zouden die mensen allemaal gehangen worden, gedood, gestenigd. Bij ons in Israël. Dat doe ik nooit. Hij heeft ook niet in zijn handen gevreesd toen hij hoorde dat al die tovenaars en sterrenkijkers dat die in stukken gehakt moesten worden. Nee, nee. Zeg tegen de koning dat. Er is een God. Hoe kwam dat? Dat Daniël zo mocht doen. Ja, ik denk omdat Daniël in dat opzicht die eigenwaarde gebroken had gezien in zijn leven, in zijn volk. Ik zal maar zeggen, als de mensen in de hel hoorden, dan was het zijn volk. Zijn volk. Maar die Babyloniërs, dat valt nogal mee. Voel je wat ik bedoel? Ja, je kunt zeggen, Psalm 137, welk zalig zal hij zijn. Ja, maar daar gaat het nu in dit verband niet over. Daar gaat het over de ere Gods, alleen maar. Maar hier bij Daniël gaat het, wij hebben gezondigd. En bij ons is de beschaamdheid. En we durven niet te bidden op grond van onze gerechtigheden. Maar alleen op grond van uw barmhartigheid. Die grondeloze barmhartigheid, Heer. Als ik dan zo moet bidden. Mag bidden voor jezelf. En voor je geslacht en voor je volk. Dat in ballingschap ver van kerk en huis verwijderd is. Ja. Dan heb je ook weinig kans en behoefte om een soort revolutie te ontketenen en de zaak kort en klein te slaan. Of om je op je eigen principes zo te verheffen. Nee. Hij heeft de benoeming aanvaard. Maar ja, Daniël heeft ook geprofiteerd van de Messias en van al die koninkrijken. En nou geloof ik vast. Ze zeggen, ja, hoe is dat nou mogelijk? Mensen zeggen, niet te gauw, want er staat, werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Er zijn godswoorden in Babel gevallen. En gesproken. Die zei. En God is zo wonderbaarlijk groot. Tot spijt en schande. Van een heleboel godsdienstige joden. Brengt God van die sterrenkijkers. En God spreekt ze aan in hun beroep. Zou je haast zeggen? om ze te krijgen waar hij ze hebben wil. Ziet enige wijze van het oosten. Dat is het land tussen de Eufraat en de Tigris. Ver weg. Als Babel, Persie of wat ook geweest, Medië, dan mag je wel rekenen op een week of 5, 6 enkele reis. En dan nog terug. Enkele wijze uit het oosten. Dus, dat wil niet zeggen dat het woordje wijze betekent dat die mensen zo van de Heere geleerd waren. Maar het wil dit zeggen. Hoe is het mogelijk? Dat zulke wijze mensen, die ontzettend veel kennis hadden, die een eeuwenlange wetenschap en onderzoekingen achter zich hadden, dat deze wijze mensen, die in de ogen van de Jood niet anders waard zijn dan om gestenigd te worden direct. Zulke fantasie mensen. Dat God die wijzen van deze wereld. Dat God zorgt in zijn goddelijke wijsheid. Dat ze komen waar ze wezen moeten. Dat ze dus nog een andere wijsheid krijgen. Gek. Je moet dat woordje magiërs niet willen schrappen. Dat kan trouwens niet, want het staat er. Want juist, dat is dat ingrijpende. Dat wonderbaarlijke. Dat wie had dat nou ooit verwacht? Babel. Gij jonkvrouw Babel zit in het stof. Die had dat nou verwacht. Daar zal de wilde merelen nestelen en de duivelse metgezellen toeroepen. Ja, maar zover is het toch niet? De Heer is groot van raad. En wonderlijk van dat. Enige wijze van het oosten. En zoals ik reeds zei, in de tekening van die godsdienst, die mensen zochten. En ze zijn verder gegaan en af. Ze hebben gesproken van de hellevaart van een godin. En van een andere god die weer bevrijdde uit de hel. Ze hebben allerlei dingen. Ze hadden een scheppingsverhaal. Die mensen. Ze hadden ook een zondvloedverhaal. Met vrij sterke overeenkomsten met ons Bijbel, zondvloedverhaal. Maar daaruit blijkt dat er in die volkeren bij velen, hoe verbasterd ook, nog enige heugenis was. Tot in Mexico toe lezen de verhalen over de zondvloed. Als een ontzaglijke gebeurtenis. Die duizenden jaren bewaard is gebleven. Steeds onzuiverder. Maar je komt het tegen. Wijzen uit het oosten. En die wijzen, die zeiden, die dachten dat in de hemel te lezen was wat er op aarde zou gebeuren. Daarom waren ze altijd bezig met het bestuderen van sterren, kometen, bepaalde stand van de sterren. Mars bijvoorbeeld, dat was de ster die in hun waarneming ten nauwste verband hield met het land Palestina. Maar, er komt nog iets bij, en daarom heb ik de geschiedenis van Daniël even iets uitgenoemd. Er is praktisch bewezen dat er onder die mensen daar in Babel een verwachting was dat er in het westen een groot koning zou opstaan. Die verwachting leefde even lang. Hoe moet dat gekomen zijn? Nou, ik dacht terug aan Daniël. Die heeft van die Messias gesproken. Dat volk is daar geweest in ballingschap. Die hebben gepraat. Die hebben niks opgedrongen. Ze hebben gewoon hun plaats ingenomen waar ze door God werden neergezet. Maar was reeds in de oven. Die vierde er niet bij. Hebben ze niet gezien, Nebukadnezar. Die vierde, die grote zoon gelijk. Ze hebben het misschien niet begrepen. Ik weet niet hoe ver dat gegaan is. Maar voor het volk dat door het geloof mocht zien, hebben ze hun Christus gezien in het vuur. Die in hun plaats de eeuwige dood en toorn Gods over de zonde op zich zou laden, opdat zij eruit zouden komen, zonder zelfs dat de reuk van het vuur aan hun klederen te bespeuren is. Dat is daar allemaal gebeurd. En die heugenis, hoe verwacht, dat is bewezen, is eeuw na eeuw blijven leven, jaar na jaar, dat er in het westen, die kant uit, Palestina, dat daar de koning zou komen. In al die jaren is er al heel wat gebeurd met de sterren. Ze hebben heel wat verschijnselen waargenomen. Maar je leest nooit dat ze op reis zijn gegaan om de nieuwe wereldheerser te begroeten. Want, ach, het is allemaal zo tegengevallen. Alles. Waar is de koning die gerechtigheid doet? Waar is de vorst die de noodrustige en de ellendige rechtvaardig, wijs en zacht beheert? Waar is hij? Is het niet wonder? Is het niet een slag in het gezicht van de huigelachtige mens die vroom is en in zijn vijandschap tegen het evangelie volhardt? Is het niet een slag in het gezicht van die eigenwillige mens? En is het niet een bazuinstoot van God, vrijmachtige liefde en genade? Als je dan leest, ziet, enige wijze van het oosten. Krijg je die het nou in de hoofd? Zijn te Jeruzalem. Dat is de hoofdstad van Judea. Dat is die oude stad. Dat is de kerkstad. Dat is de stad waar zoveel dominees wonen. Want iedereen neemt een beroep naar Jeruzalem aan. Niet naar Bethlehem. Want Jeruzalem is het bolwerk van de godsdienst. Daar heb je er niet één, niet twee, niet drie, geen zeven, maar nog veel meer. Daar is ook toch de tempel. De prachtige tempel. Daar is het Sanhedrin. De Hoge Raad. Die uitspraak doet belangrijke uitspraken. Ja, dat is mooi, wou je zeggen. Ze zijn op de goede weg. Misschien 4, 5, 6, 7 weken. Ze hebben heel wat bagage meegenomen. Want ze zullen misschien wel wat mensen, knechten ook hebben meegenomen. Het zijn rijke mensen geweest. Een soort karavaan is misschien wat geweest. Ze hebben toch een hoop spullen mee moeten nemen. Heel wat ontberingen. Heel wat ontberingen hebben ze gevaren. In ieder geval brandende hete woestijnen in gevaren van rovers. Woestijnvolkeren die de arme reiziger trachten te beroven. Nee, je moet er niet zo min over denken. Dat was een enorme reis. Maar ze zijn te Jeruzalem aangekomen. Waarom? Ja, waarom? Nou, dat is nou Gods wijsheid. En die wijsheid die hebben hun ook gekregen. Maar dat is iets wonderbaars. Dat zulke wijzen naar de wereld, zulke sterrenkijkers, zulke waarzeggers, dat die, hoe langer hoe meer. Want ze zijn niet van de een op de andere dag weggegaan. Dat kun je opmaken uit het feit dat Herodes zo naastig informeert. Wanneer heb je dat nou precies gezien? Wanneer is dat geweest? En dan rekent hij 2 jaar. Dus je kan ervan op aan. De reis heeft voorbereidingen nodig gemaakt. En nou ja, afspraken. En ze hebben toch afscheid moeten nemen van vrouw, kinderen. Andere mensen waar ze mee gewerkt of wat ook hebben. Maar het was de trekkende liefde van God de Vader. Het was het verborgen werk van de Heilige Geest. Ze zeggen, ja, maar ze hadden toch het woord niet. De Heilige Geest, die werkt toch door het woord. Dat zal ook blijken. Het woord. Het is niet voor niks dat ze in de kerkstad aankomen. In de universiteitsstad, zouden wij zeggen. Maar dat neemt niet weg. Al is dat woord dan eeuwenlang op het water gegooid. Dat je zegt, waar blijft het? Waar blijft dat brood nou? De vissen eten het op. De vogels pikken het. Waar blijft dat nou? Toch zegt de man, werp uw brood uit op het water. Gij zult het vinden. Het is natuurlijk een spreuk. Maar dat kruimeltje brood dan dat er gebleven is daar. In de heugenis van de geslachten. In de oude analen en kleitabletjes, zeg misschien. Dat is er gebleven. Dat geloof ik zeer zeker. Vandaar die wetenschap die ze daarvan hadden, al waren het maar gewone sterrenkijkers. Dat je zegt, ja, een mens zegt wel eens gauw wat van, ja, maar het woord, dat is uiterst belangrijk, tuurlijk. Maar je moet nou ook weer niet denken dat God afhankelijk is van onze rechtzinnigheid. Want de Heer kan al door het laten zingen van een versje, door het laten voorlezen van een stukje uit het woord, kan de Heer het doen? Ja. Nou ja, ik wil dat niet in die zin toepassen. Het maakt niet uit. Zo bedoel ik het niet. Of je dan naar de Romeinse kerk gaat. Of naar de protestante kerk of zo. Om dat op dat vlak te trekken. Maar je moet. Ja. Ik kan beter zeggen. We moeten niet zoveel verbeelding hebben. Want vandaag de dag sterven er nog mensen die er hele leven rooms geweest zijn en die sterven met genade. O God, wees mij genade. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Zou dat waar? Dat gebeurt, dat weet ik. Ik weet dat dat gebeurt. Dat God als het ware met al onze verbeelding spot en dat hij laat zien en merken. Ja, denk erop. Ik ben de God van mijn woord en van de belofte. Niet jij. Want jij kan al, zou je nog zuiverder zijn dan de zuiverste. Wat moet je dan beginnen? Het is een groot wonder hoor. Ik ga er nou niet om. Begrijp me goed. Het heeft de Heer goed gedacht om zijn woord te laten verkondigen. Hier en daar en op vele plaatsen. En dan zou je zeggen, het beste is nog niet goed genoeg, bij wijze van spreken. Zo kun je het ook zeggen. Maar dat moet nooit betekenen dat wij denken, dat wij de voertuigen of de middelen zijn voor de hemel?
Wel, nee.
Dan zegt de Heer, ik zeg die mensen gewoon op gang door de sterren. Daar hebben ze zo'n verstand van. Van die ster.
Nou, dat is onzin.
Ja, dat zit geen onzin. Ja, maar die mensen hebben natuurlijk geweten van Bileam. Dat was ook een sterrenkijker tussen haakjes. Ook zo'n man. Ja, hij heeft zijn eigen lafhartig gedragen, dat is waar. Maar, hij durfde toch niet te vloeken. Want hij zei dat God de Almachtige door hem sprak. Al zegt hij dat hij er niet bij hoorde, maar hij had niet de brutaliteit om te zeggen wat de fariseeën zeggen. Deze werd de duivel uit door de overste der duivel. Voel je hoe vlijmscherp die gedachten zijn die hier in dat evangelie worden uitgesproken. Wij zijn uit het oosten. Wat komen ze doen? We zullen het voorlezen uit de wet van Mozes. Wat er met jullie moet gebeuren. Die man is roos. Ja, dan moet hij maar roepen aan de paus. En dan is een heilige. En nog gauw een beetje olie. Ja, je kan er nog veel meer vertellen. Ik weet het allemaal wel hoor. We weten het allemaal heel goed. Maar het is toch wel verschrikkelijk. Het is toch wel een aanklacht. Hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nou is God gekomen. Eeuwen geleden daar met een stukje zaad van het woord. Een stukje brood in Babel. En ze zijn nog niet vergeten. En dan zeggen we, ja, maar ze hebben die tekst geweten van Bileam. Er zal een ster opgaan in Jacob. Maar dat betekent geestelijk. Waarom moet je dat letterlijk uitleggen? Een ster in Jacob opgaan. Hoe moet je dat dan verder verklaren? Ze hebben in het oosten een ster gezien. En de Heer Jezus wordt genoemd de blinkende morgenster. Maar of dat nou die mensen zo geestelijk geweest zijn, dat ze dat uit Bileams profetie hebben opgemaakt, wat wij dan eigenlijk vaak, ja, zonder bij na te denken zeggen. Ja, die hebben natuurlijk geweten van, dat zou ik nog niet willen zeggen, nee. Nee, nee, want het waren sterrenkijkers. Het waren sterrenkijkers. Het waren geen bijbellezers, zozeer, maar sterrenkijkers. Maar nou ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Nou, een mooi stelletje, ja. Zeker een mooi stelletje. Maar als de Heere zegt, die geef ik aan mijn lieve zoon, lelijke Jood, die daar mijn lieve kind veracht en bespot, lelijke zoon van Ezau, die straks de hele zaak probeert uit te roeien. Als God dat nou doet, wat moeten wij dan zeggen? Is het dan niet een wonder tot prijs van zijn grote genade dat de Heer dat doet? En als hij, ja, als hij, wij zijn toch kinderen des verbonds en des profeten. Ja, maar wat voor kinderen? Als ik dan op je plaats ben, dan word je heus niet zo neidig dat de Heer zulke mensen zalig maakt en trekt en leidt op een wonderbaarlijk niet. Want dan zeg je, al dat ik erbij mag wezen, dat is het grootste wonder. Want dat kan ik niet begrijpen, dat de Heer zo'n schepsel erbij wil nemen als ik. Want ik ben een sterrenkijker, een tovenaar, een waarzegger. Noem maar op, roos. O, wat is het groot en beschamend, beschamend ook, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Wat zeg je me dan? Ja, maar, weet je dat dan zeker? Ja, maar we hebben zijn ster gezien in het oosten. Je kunt ook wel vertalen met,
We hebben zijn opgang gezien in het oosten. Daar in dat verre oosten hebben ze een wonderlijk verschijnsel gezien. Dat is moeilijk uit te leggen, want we weten het niet. De kanttekeningen denken aan een soort licht, zoals bijvoorbeeld bij de vuurkolom en de wolkenkolom. Een soort flakkerend licht dat zich voortbewogen heeft. Het is niet te bewijzen. Zijn ze de ster, hebben ze de ster heel de tijd gezien? Of hebben ze door het verschijnsel van die ster gedacht aan het woord? De koning, ja. In het westen komt er een koning. Een ware koning. Een koning der gerechtigheid. Een Messias. De Messias. De gezalfde. En zijn ze toen zonder meer op weg gegaan naar Palestina, naar Jeruzalem. Immers in die tijd woonden er in Babel en Medië en Persie ook heel veel Joden nog. Wie weet, ik weet het niet. Maar er staat, we hebben zijn ster gezien in het oosten. En zijn gekomen om hem te aanbidden. Nee, maar dat kan niet. Een onbekeerd mens. En wat is nou een onbekeerd mens? Ja. Het is een jammerlijke situatie. Hè? Dat je zegt, wat zal dat toch, wat is toch een werk van de Heilige Geest, hè? Om een bekeerd mens van die waan toch weer terug te brengen. Dat hij zegt, ja, wat weet ik nou? Wie ben ik nou? Ze zeggen niet, is er misschien een koning geboren? Nee. Nee hoor. Dat moet je verwachten van vrome mensen, christelijke mensen, kerkelijke mensen. En dan ben je nog niet slecht af, als je dat nog mag horen. Is er soms een koning geboren? Want zo leeft de mens. En nou dit, daar komen die waarzeggers, die astrologen. Die hebben wat gezien. Het heeft de Heere gewoon, dat staat voor mij vast, gebruikt. Die onzin. Ja, want het ergste is het toch onzin. Tenminste, ik weet niet of dat u gelooft in die horoscopen en al die dingen meer. Het is ergens onzin. Maar er staat de Heere geen eens in de weg. Dat zal gebeuren. Kijk, er gaat een bepaalde stand van sterren of weet ik wat er gebeurd is in de hemel. Jongens, dat is het. Dat is een teken. We hebben nooit zo meegemaakt. Dat is het vast van die koning die in het westen zou opstaan. Vast, zeker. En de geest is erin geweest in hun harten. Dat ze dat niet betwijfelden. Maar dat ze het geloofd hebben. Daarom zeggen ze, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben ze zijn ster in het oosten gezien. Dat was zoiets heerlijks. Dat kan alleen maar betekenen dat de koning geboren is. De koning waar al die geslachten naar hebben uitgezien. Want er zijn veel grote zonen in hun waarneming geweest. Maar de koning, nee. Die moet nog komen. Maar hij is nu gekomen. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Zo, Jeruzalem. En dan zou je wel eens kunnen zeggen, mogen zeggen tegen je eigen. En tegen in de gemeente en in de kerk. En vooral ook in onze rechtzinnige kringen waar we alles zo goed weten altijd. En waar de mensen zo gewend zijn. Waar we allemaal zo gewend zijn. De verzadigde ziel vertreedt het honingzee. Ja, gekomen om te bidden. Mensen, je weet amper wat aan het bidden is. Nee, hou maar op. Weet jij het? Weet ik het? Wat zijn wij voor doffe, uitgebluste mensen in het godsdienstige leven? Ah. En dan zitten we nog te praktiseren. Wat zou dat nou betekend hebben? Want ja, dat aanbidden, dat hoeft niet per se naar het oorspronkelijke te betekenen. Goddelijke eer geven. Kan ook gewoon koningseer zijn. Ja, om maar te ontkomen aan de veroordeling van onszelf. Dat we van die lamlendige schepselen zijn. Met een grote bespreekbaar geloof, zal ik maar zeggen. Maar het hart, het ontstoken hart, dat wordt gemist. Nou ja, als je nou gelooft dat het niks met je is, hè, dan is dat toch weer een vermaak. Dan zeg je, gelukkig, hè, daar zitten we allemaal. Hoge raad, straks priesters, dominees, lerende ouderlingen, enzovoort, enzovoort. Hè, want dat staat in dat stukje wat ons is voorgelezen. Dat is voor die wijze verschrikkelijk teleurstellend geweest. Dat is de beproeving huns geloofs geweest. Je zegt, is toch wat? Niemand weet ervan. Het is toch de hoofdstad? Niemand weet ervan. Ze gaan niet direct naar de koning. Maar ze denken dat iedere man op straat het wel weet. Maar die mensen, die weten het niet. Ja, een koning geboren. De koning der Joden, de Messias. Er wordt zo over gepraat dat Herodes die hoorde toe. En die schrikt nog veel harder. De Jood die wordt niet blij. Hè? Maar de duivelaars in eigen persoon, die schrikt Herodes. Denkt, jongen. Dat is weer een bedreiging. En dan vooral die oude haat. Van dat verspeelde eerstgeboorterecht. Nou ja, verspeeld. Dat wil niet zeggen dat het uit is. Hoor. Dat het uit is. De Heer kan ook kinderen van Esau bekeren, hoor. Net zo goed als van Jacob. Maar ja, één ding is zeker. Zolang de haat levendig blijft tegen die Jacob, tegen die mindere, die nu weer oplaait tegen de minste, het kindertje, dat rijk was en arm is geworden, nou, dan ziet het er niet best voor hem uit. Dan is heel die ontroering, is een ontroering van het vrouwenzaad, dat de voetstappen voelt naderen van het vrouwenzaad. Dan is er de dodelijke angst dat aan mijn rijk van moord, bloed en tranen een einde komt. En aan mijn huichelachtigheid dat ik God nog een stuk goud in zijn tempel geef. Om daarmee mezelf te handhaven. Als een heerser. Koning Herodes nu werd ontroerd. En geheel Jeruzalem met hem. Maar Jeruzalem niet vanwege de hoop die hij leefde naar het gebod. Maar het is eigenlijk zelf te begrijpen, ze werden ook ontroerd doordat ze dachten. Tjong, wat zal er nou weer staan te gebeuren? Want die Herodes, als er maar wat is, nou, dan slaat hij erop los. Al zou hij ze uit de tempel moeten doorsteken, maar dan doet hij het. Hij staat nergens voor. En nou zo'n verhaal van een koningszoon. Kijk, dan zie je de wijze staan. Denk erom dat de duivel alles op alles zet. Jongens, jullie zijn fout. Hoe krijg je het toch in je hoofd? Ja. Want het geloof wordt altijd beproefd en aangevochten. Nou, dan is zo'n hele tocht, zeg ik, is op zichzelf al een beproeving. Maar als je dan in de hoofdstad van het land komt en niemand weet van de prins. Niemand weet van de koning. En ze kijken je allemaal aan. Of dat ze het in Keulen horen omweer. Dat moet je, hoe moet je,
Ik denk dat die mensen er eigenlijk toch zo ellendig hebben gevoeld. Hè? Zo na. Want er staat niet voor niks in vers 10. Toen ze de ster weer zagen. Toen verheugden ze zich met zeer grote vreugde. Dat is gewoon een soort heilig avondmaal geweest voor die mensen die sterren. Want dan kan de Heer zo'n sterretje weer geven tot versterking van het geloof. Dus je moet niet vragen dat die mensen menigmaal beneden de moed geweest zijn bij alles die raadselachtige dingen die er om ze heen gebeuren. Nou, dan moeten al die godsdienstige mensen die overpriesters, want je zegt toch het woord, hè? Christus is niet uit de natuur te kennen. Christus is ook niet te kennen uit het sterretje aan de hemel, zegt Hellenbroek, want daarom is de kennis van de natuur niet genoeg, omdat we het Christus niet uit kennen kunnen. Ze kan er ons niet brengen, die kennis in de natuur. Nou, dat klopt dan toch? Dat klopt dan toch? Want nou komt de Hoge Raad, de Hoogste Kerkenraad, hè, de Synodale, de Synode, die komt bij elkaar. Die Herodes wil ze bij elkaar hebben, want hij weet dat niet. Met de Bijbel is hij niet zo op de hoogte. Maar wat moet dat weten? En voor de schriftgeleerden is dit nou niet zo'n groot probleem. Waar de Christus geboren zou worden, de gezalfde. En ze zeggen het. Daar en daar, in Bethlehem. Want zo is er geschreven, Micha 1 wordt niet letterlijk aangehaald, maar wel naar de bedoeling aangehaald. Micha 1, geen land, Juden zijt geen sinds de minst onder de vorsten van Juden, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Oh, mensen. Verschrikkelijk. Wat een klak voor Herodes. Uit u zal mij voortkomen die de leidsman zal zijn. Die het volk leiden zal. De grote herder der aarde. Woest. Maar hij laat niks merken. Zo'n huilklaar is het wel. Hij houdt alles mooi in de plooi. Misschien verslikt hij zijn eigen nog een keer in een paar tranen huilen. Het is nog een eeuwig wonder. Zo kan Ezau ook nog wel huilen. Maar dan moest kijken. Ja. Die mensen krijgen toch een zegen. Ze staan er nog zeer nabij. Maar ze krijgen een zegen daar. Van al die dooie mensen. Van al die wegwijzers. Van die mensen die later zo verachtelijk zullen doen. En bij hun kinderen het vergif er al in zullen brengen. Van de vijandschap tegen Jezus. Die ze verachtelijk de Nazarener noemen. Maar de dienst wordt gezegend. Want dat is het wonderbaarlijke schouwspel des geestes. Met elkaar. Zij en wij. We kunnen geen vinger verleggen. En we moeten met onze vinger op het juiste plaatsje wijzen als God het wil. Al ben ik zo dood als een pier eronder, bij wijze van spreken. Er is er niet één van die broeders die zegt, kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat geschiet is. Er is er niet één bij, maar zegt de Heere God, staat mij niet in de weg. Vooruit, haal het maar eens even tevoorschijn uit je hersens, al is je hart er niet bij. Zeg het eens even, waar is de Christus, waar zal de Christus geboren worden? En ze moeten het zeggen, natuurlijk. Je moet ze niet onderschatten. Hun kennis is zeer groot. Daar, nou, dan weten de wijzen uit het oosten, dat is niks. Dat is totaal niks daarbij vergeleken. Die kun je zo onder de tafel praten. Die kun je zo vastzetten dat ze op het verkeerde pad zijn. Wat hun sterrenkunde betreft. En dat als ze niet bekeerd worden, dus, oh, dat kan allemaal wel. Maar wie komt er nou in Bethlehem terecht?
In wiens hart wordt de vraag gesteld, waar is de geboren koning der Joden? Nou, als je dat dan zo hoort, dan zeg je, het lijkt of dat de Heer alles bespot. Alles bespot. Als dat de Heer alles wat mensen daar stellen, wat mensen maken, wat mensen uitleggen, goed of niet goed, maar als God zegt, ja, wij zeggen wel eens, een mens is geen stok, is geen blok, dat weet ik wel, het is veel erger. Maar als het gaat om Gods raad te verwezenlijken, en die mens staat hier en die moet op dat bord hier staan, dan zegt God, hier zet ik je neer. En dan staat hij er. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dat God zo handelt. Dan zie je daar in de hoofdlijn, en dan gaan we naar huis. Je hebt vele godsdiensten op aarde gehad. En nog, op het ogenblik rukken de godsdiensten uit het oosten weer op. Maar al die godsdiensten die eindigden en eindigen nu nog in het schepsel. In de mens of in het schepsel. Hier staat het antwoord op alle oosterse godsdiensten. Ook die men zoekt in deze tijd, want er zijn vele aanhangers. Hier staat het duidelijkste antwoord. Er is geen leven, geen verwachting, geen wezenlijke vervulling. In welke oosterse religie ook. God kan wel het materiaal naar zijn hand zetten. En in ster laten verschieten bij wijze van spreken. Maar de levensvraag wordt toch. Waar is de geboren koning der Joden? Hem te aanbidden. Zo zie je. Dat op de verachting van dit antwoord dat God geeft, vlucht de mens weer terug naar Babylon. Maar dan niet met de boodschap van de koning is geboren, maar dan vlucht hij van de koning weg. En omdat hij weggevlucht is, geeft God hem over aan al die vreemde godsdiensten. Van yoga en noem maar op. Maar dat betekent, dan is de tijd ook zo zachtjes aan voorbij. Omdat de liefde der waarheid verslaafd is. En de mens wijzer wil wezen dan God die zich in zijn woord openbaart. Moet hij van Bethlehem, van Golgotha, terug. Vandaan naar Babel om de afgoden te dienen en om zichzelf te doorgronden en te bekeren en met een kaal geknipt hoofd door Amsterdam te lopen met een pijn om, ver verwijderd van alle genot, geen vrouw. Zeker geen sigaartje en nog minder, nou noem maar op. En dan te weten, ziet, enige wijze uit het oosten kwamen aan te Jeruzalem. Wij wilden de koning wel zien. Het mocht God behagen. Om nog eens, want zijn genade is onafgrondelijk, onbelgd. Om nog eens zijn ploegschaar daardoor te halen. En de radeloze, lege mens te trekken naar Bethlehem. Naar Jeruzalem en naar Bethlehem. Want in Jeruzalem en door Jeruzalem kun je toch eigenlijk niet zalig worden. Maar wel door hem wiens naam Jezus is. Amen.